Geliefde gemeente, de prediking is uit het u gelezen schriftgedeelte uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 15. En ik lees u daaruit voor het 31ste vers. Handelingen 15, vers 31. En zij, dien gelezen hebbende, verblijden zich over de vertroosting. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij letten vanavond op blijdschap vanwege een vertroostende brief. Voor wij daar iets over zeggen, wil ik nog even terugkomen op verleden week. Verleden week was het thema door woord en geest op weg naar de eenheid. Maar toen zijn wij niet verder gekomen dan zo tot en met vers 19. Daarom oordeel ik dat men degene die uit de heidenen zich tot God bekeren, niet beroeren. We hebben gehoord het getuigenis van de apostel Petrus, die zelf door de Heere was voorbereid en ontvankelijk gemaakt voor de boodschap en het heil onder de heidenen. En we hebben ook gehoord van Jacobus de rechtvaardige, de broeder van de Heer Jezus, die eerst niet in hem geloofde. Maar de Heer Jezus heeft zich later aan hem willen openbaren. Hij had een grote naam onder de Jeruzalemse gemeente. Later was hij wel, ja even menselijk gesproken, de pilaar van de Jeruzalemse gemeente. Hij was in achting bij de gelovige Joden die in Christus geloofden, maar ook nog wel bij de Joden die niet in Christus geloofden, vanwege zijn rechtvaardige, wetsovereenkomstige handel en wandel. Over die persoon van Jacobus, daar hebben we al reeds iets van gezegd, en daar komen we later nog wel eens een keertje op terug. In ieder geval, we hebben gehoord, hij is door de Heilige Geest geïnspireerd, en hij spreekt uit het woord. En hij past de belofte van de opbouw van de tabernakel van David, past hij toe op de toebrenging uit alle geslacht, tong en taal. De overblijvende mensen, die zullen de Heere zoeken. En alle heidenen over welke zijn naam aangeroepen is, spreekt de Heere die dit alles doet. Dus ook Jacobus heeft eigenlijk gesteld, hij is het die het van eeuwigheid heeft gewild en geweten en gedaan. Wat zullen wij? Wij die toch slechts volgelingen kunnen zijn door genade van zijn grote werken. En daarom heeft hij ook verenigd met de apostel Petrus uitgesproken, daarom oordeel ik dat men degene die uit de heidenen zich tot God bekeren, niet beroeren. Dat betekent niet belasten, niet van hun vrede uitstoten door allerlei andere dingen, maar dat we hun zullen aanschrijven dat ze zich onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, en van hoererij en van het verstikte en van bloed. Daar wil ik nog iets over zeggen, dan hoeven wij daar straks, omdat het nog een keer voorkomt, de inhoud van die brief, dat besluit, dat herderlijk schrijven, dat aan de afgoden geofferde, bloed, verstikte en hoererij. Komt nog een keer voor, dus als we er nu even uw aandacht voor vragen, dan kunnen we dat straks kort overlezen met elkaar. De vraag zou hier gesteld kunnen worden, wat is hier nu aan de orde? Want, inderdaad, Jacobus, die noemt enkele dingen. Enkele dingen waarvan sommigen dateren van het verbond dat de Heere God aan Noach bekend maakte. Aan Noach en zijn nakomelingen, als het gaat over het verstikte en over bloed. Maar hoe moeten wij dat nou zien? Betekent dat nou, en ik hoop dat u terstond aanvoelt dat het dat niet betekent. Betekent dat nou, ja, hij spreekt hier wel van hoererij. Hij spreekt hier wel van bloed eten. En dieren die niet leeggebloed zijn, eten. Dus je mag wel stelen. Je mag niet echt breken, maar je mag wel stelen, dat is niet zo erg. Dat hoort bij dat leven van die oude mens en dat, dat is nou eenmaal zo, dus zo zijn we nou eenmaal. Dat kan natuurlijk nooit betekenen. Het kan niet betekenen dat de apostel hier als het ware één gebod noemt en dan daarmee te kennen geeft. De andere, dat is nou niet zo belangrijk. En de ceremoniële wetten zijn uiteraard helemaal niet belangrijk, want die zijn allemaal al vervuld in Christus Jezus. En de burgerlijke wetten van Israël, ja, jullie zijn nou helemaal geen Israëlieten. Jullie zijn, weet ik wat, Grieken, Romeinen, Arabieren, noem maar op. Dus die gelden dan in die zin ook niet voor jullie. Maar deze paar dingetjes, die... Daar moet je toch wel aan houden. U voelt, dat kan de strekking niet zijn. Ik heb er ook lang over zitten denken. Calvijn, geloof ik, brengt het terug tot, als hij het heeft over hoererij, dat daar bedoeld wordt ongeoorloofde betrekkingen. Zoals je in Leviticus kunt lezen als het te nauwe bloedverwantschap is. Dat je niet mag gemeenschap hebben met je zuster, met je dochter, met je schoondochter of noem maar op. Wat uiteraard ook wel voorkwam onder de mens. Net zoals het nu ook voorkomt nog. Al die ontucht, want dat betekent het woord eigenlijk, die hoererij, alles wat ontucht is, hè, wat verkeerd is, wat tegen Gods wil ingaat. Uitwassen die je ook in de wereld van die tijd tegenkomt. Inderdaad, dat zal het ook wel betekenen, maar toch bevredigde me dat niet helemaal. Ik geloof dat dat ook wel bedoeld wordt. Je merkt in de Korinthebrief dat er ook sprake was van bloedschande in de gemeente. Dat een zoon de vrouw van zijn vader genomen had. En hoe ernstig dat de apostel dat aanspreekt. En dat hij zegt, jullie leven daar maar net of dat er niks in de hand, aan de hand is. En je bent nog opgeblazen. Doet die boze uit je midden weg. En die man is later waarschijnlijk ook wel tot bekering gekomen. Maar daar gaat het even niet om. Het gaat er mij alleen maar om dat dat toen ook geen onbekende dingen waren. Maar toch, er zit meer achter. En dat hoop ik enigszins te kunnen verduidelijken. Kijk, wij geloven dat wet en evangelie in Jezus Christus tot een volmaakte eenheid gekomen zijn. Hij heeft de ernstige boodschap van God met de ernstige bedreiging daaraan verbonden, heeft hij gesproken. Hij heeft de wet zo naar de geest verklaard, zoals geen ene rabbi hem ooit verklaard heeft. Nog niet. Vandaar dat een van de rabbijnen wel eens gezegd heeft, Jezus is een zoon van het moedervolk Israël. Maar hij omhelsde zijn moeder zo stevig dat hij ze dood drukt. Die Joodse rabbi wou zeggen, wat Jezus zei, ja, dat gaat te ver. Dat kun je merken hoe scherp die man aanvoelde. Dat als het werkelijk gaat over de geestelijke wortels van de wet, dat hij moest toestemmen. Zoals Jezus het heeft gezegd, nou ja, als je daaraan over zou moeten geven, dan ben je ook dood ook, want dat kan niemand. Als die Jezus gaat zeggen, maar ik zeg u, en hij gaat dan op die wortel van de wet letten, die niet bestaat uit wraak, maar uit liefde. Want er staat ook in Leviticus, wreekt u zelf niet. Kijk, het is een beetje wijdlopig, maar laat me dat toe op een bijbellezing, dat ik dat een klein beetje breed, vanwege het belang van de zaak, een klein beetje breed vertel. Kijk, die fariseers, die maakten bijvoorbeeld een kardinale fout. Er is in het Oude Testament sprake van bloedwraak. Er is ook sprake van oog om oog en tand om tand. Een tijd lang, toen het volk nog in zijn kinderjaren was, toen legde God een stukje van de rechtspleging onder de mensen van het volk. De bloedverwanten, die juridisch gezien de aangewezen personen waren om die zaak recht te trekken. Dus zoals wij nou 25 gulden boete zouden krijgen, of 100, zo is het onder Israël een tijd lang naar goddelijke verordening zo geweest, sla jij een tand uit, expres, in je nijd en in je drift, bij je buurman, dan moet jouw tand er ook uit. Dat is gewoon een stukje strafmaat. En zo waren er meer dingen. Dat God, voordat al die rechters ingesteld waren en de koning een belangrijke rol in de grote rechtszaken voerde, voor die tijd heb je onder Israël dus ook de praktijk gehad dat een stukje van de rechtspleging werd uitgevoerd door het volk. Maar, nou gaat het niet aan om daar dit van te maken, dat wij uit wraak dit en dat en zus en zo. Nee, dat was een strafmaat. En wat mij betreft mag je daar het woord bloedwraak of welke vorm van rechtskrenking die gewroken moet worden, mag je daarvoor gebruiken. Maar God had ze niet de vrije teugel gegeven. Ah, fijn, nou kan ik jou een tand uitslaan, of nou kan ik jou een poot uittrekken. Op dat vlak lag het nooit, dat was Gods bedoeling niet. Als het daarover loopt, heeft God gezegd, je mag je eigen niet wreken. Er moest dus een juridisch evenwicht zijn onder de mens. Maar, als er dan staat, wreekt u zelf niet, dan betekende dat voor de rabbijnen bijvoorbeeld, je mag je eigen niet op die en die wreken, maar op hen wel. Je moet elkaar lief hebben, dus je vijanden mag je haten. Het staat er wel niet, maar je vijanden mag je haten. Dat was hun toepassing. Kijk, en nu kwam Jezus als die zuivere wetverklaarder. En die laat die wet zien zoals die nou bij God bedoeld is. En als dat nou toegepast door de Heilige Geest op een mens afkomt, nou, dan is die nergens meer. Je kan bij Mozes, zou je nog overeind kunnen blijven en zeggen, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd aan. Maar nou komt Jezus en die zegt, ja, nog één ding ontbreekt u. Verkoop al wat je hebt en geef het de armen. Volg mij, neem je kruis op, volg mij na en je zult een schat hebben in de hemel. En dan wordt hij bedroefd. Hij kan hier niet mee weg. Hij kan er niet mee weg. Dit raakt hem zo diep in zijn hart. Want dat betekent jezelf prijsgeven. Jezelf loslaten. Je zekerheden. Hem volgen. Dat kan de mens niet. Dat kan ik ook niet. Daar kunnen wij geen van allen. En dan moet je natuurlijk niet demonstreren een stukje onverschilligheid in de zin van, van mijn magazeel de rotzooi hebben. Dat kan wel zijn, dan is het je aard. Maar als het nou werkelijk niet je aard is, kun je dan als die meester der wet, als die gaat zeggen, ach, zoals mijn vader in de hemel, die zijn zon doet opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Zo. Dat heeft weer niets te maken, ik hoop dat we zo de Bijbel nooit gaan lezen, met een omverwerping van alle rechtszaak, rechtsgeding of wat dan ook. Dat we overal zegenend onze handen maar overuit moeten strekken. Och ja, de Heere regent ook over bozen en goed. Het zit wel goed hoor, jongen, of het zit wel goed. Dat betekent het weer niet. Maar het gaat over die innerlijke confrontatie met de naaste. Daar gaat het om. Waar gaat het mij om? Gaat het mij om zijn verdoeming en om hem te laten verzinken? Of gaat het daarom dat zijn ogen geopend worden voor Gods goedheid, die ook op zijn schaamteloze hoofd het zonnetje doet schijnen en zijn regen doet af en neer dalen? Daar gaat het om. En nou, wij hebben zo nodig dat de Heer ons dat toelicht, want anders raken we helemaal in de war. We zijn van onszelf enkel verwarring. We zien het niet. Ik net zo min. Denk niet, ah, die man die heeft het wel door. Helemaal niet. Helemaal niet. Heere, alsjeblieft, help ons. Nou, ik zei, dat was het begin. In Jezus Christus zie je de volmaakte eenheid van wet en evangelie. Van liefde en van recht. Hij is dan eigenlijk ook de maatstaf. Aller dingen. Voor het gewone leven, voor het kerkelijk leven, hebben we ook heel wat aan de geboden. Natuurlijk wel. Die hebben we hard nodig. Maar als het gaat om ons persoonlijk verhouden tot God. Wat is goed? Wat is kwaad? Hoe? Wie ben ik voor God? dan is hij de maatstaf aller dingen. Hij. Dan kan ik niet volstaan met die 10 geboden. Die we zo hard nodig hebben. Dan moet ik en kan ik alleen maar volstaan met wat hij ervan gezegd heeft. Hoe hij het dieper heeft verklaard, echter, omdat hij bij God vandaan kwam, die onze wetgever is. Dus, Jacobus hoeft eigenlijk niet te praten over de 10 geboden. Want daar praten ze al over. Als Paulus spreekt en Barnabas en later Silas en Timotheus over die Heere Jezus Christus, dan is dat verkondiging van de wet des geestes, des levens in Christus Jezus, die vrij maakt van de wet der zonde en des doods. Heeft hij zich niet ten diepste uitgesproken hoe het bij God is en wat God wil? En daarom, ik zei straks, we hebben allemaal de geboden hard nodig, maar dat betekent in de kerk, wij hebben Christus hard nodig. Christus. Buiten Christus worden we profane goddelozen, die overal een schop tegengeven, of we worden hoogmoedige fariseërs, maar een tussenweg is er niet. Een tussenweg is er niet. Maar waar de Heer Jezus Christus nou ons met zich met ons bemoeit, daar vallen we van de troon af, telkens weer. En daar kijken we wat dieper en verder dan wat voor ogen is. Zeker als het onszelf aanbelangt. Dan kan het zijn dat een ander ons prijst. En dat je je eigen vloekt en zegt, o, mens, zwijg stil. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij me, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Als je een zondaar erg benauwd wil maken, moet je hem heel veel prijzen. En dan bedoel ik echt niet die dagelijkse ondersteuning die we nodig hebben. Ook van elkaar. Dat hebben we nodig. Als je merkt dat de Heer jou of mij gebruiken wil tot vertroosting, tot blijdschap, tot bemoediging. Dat is fijn. Daar zijn we denk mensen voor. Dat is met jouw vrouw ook zo. Als je vrouw, nou, als je nooit tegen je vrouw iets zegt. Nou ja, de een hecht er misschien waar dan de ander niet. Het lijkt mij niet zo prettig. Van vrouw, ik heb heerlijk gegeten of ik heb lekker gegeten. Of, tjoh, wat heb je in mijn kamer mooi. Jongen, hoe heb je daar tijd voor gehad of wat dan ook. En dat is omgekeerd ook zo. Maar ik bedoel nou met dat prijzen. Dat menselijke welbehagen. Dat mensenbehagen. Oh mensen, een mens. Daar maak je het zo benauwd mee voor een zondaar. Want die weet wat anders. Die weet dat het zo niet is. Die ziet niks en die denkt menigmaal. Ik durf het geen eens te noemen. Maar als er iets goeds is, heren, is het alleen van u. Want ik heb niets. Waar nou de Heer Jezus Christus verkondigd wordt, daar wordt dan ook Gods heilige wil naar zijn diepste bedoelen verkondigt. Als de gemeente afwijkt in het leven, ook in de leer, maar ook in het leven, dan zegt de apostel niet, de wet heeft jullie toch wel wat anders geleerd. Dan zegt hij, gij hebt Christus alzo niet geleerd. Hoe kan dat nou? Voel je dat het iets anders is wanneer we in de politiek, in de burgerij over wetten spreken of over geboden spreken. Of te hebben in de kerk over Gods heilige wet. Zoals bij de aardse rechter bedoel ik, kun je nog wel eens een keertje ontsnappen. Kan wel eens meevallen. Maar bij die wetverklaarder Jezus Christus, och, daar loopt de mens zo vast. Daar komt hij niet meer uit. Dan kan die toch Petrus wel enigszins begrijpen. Als die zegt, Heere, ga uit van mij, ik ben een zondig mens. Ze hebben wel eens gezegd, jij had beter kunnen zeggen, kom tot me in, ik ben een zondig mens. Dat laat ik maar voor wat het is, maar je kan het wel begrijpen. Dat hij dat onvolkomene, dat onevenredige, zo sterk aanvoelt, dat kan eigenlijk niet. Maar goed, als we nou tot dit punt het met elkaar eens zouden zijn, dan zeggen ja, inderdaad. Dan moet ik ook zeggen dat Jezus Christus naast de hoogste verpersoonlijking van de wet, van vaders wil, is hij tegelijkertijd de hoogste verpersoonlijking van vaders liefde. Dat ook. De ingewanden, zoals dat met een ouderwoords bijbelswoord heet, van Gods barmhartigheid, die zijn in hem gelijkelijk aanwezig. Dat betekent niet dat hij de zonde goed praat, maar dat hij de zonde vergaf. Wie zonde had, die kreeg ze vergeven. Als je het je eigen vergeeft, ja, nou ja, dat doen wij meestal wel. Maar ja, daar schiet je niet veel mee op. Maar de mensen hoefden het soms nog niet eens te zeggen. Hij zag het al. Soms aan een blik van de ogen. Waar het om ging. En dan zei hij, zonder dat er wat gevraagd werd. Ze werden binnengebracht. Verlamd. Om hopelijk beter te worden. Maar hij keek er dwars doorheen. Kind, wees welgemoed. Je zonden zijn vergeven. En dat op grond van zijn eigen bloed. Dat vormde de mogelijkheid dat in de Heer Jezus recht en liefde, wet en evangelie tot een volmaakte samenhang in hem aanwezig waren. Dat kon alleen door het bloed dat hij op zich genomen had om dat te doen. Anders dan zou het van de Heere Jezus een grote zonde geweest zijn. Door te zeggen, je zonden zijn vergeven. Had hij dat nooit mogen zeggen? Dan had hij hetzelfde moeten roepen. Wat God bij Mozes uitriep. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En al het volk zeggen aan. Maar nu nam hij die vloek voor zichzelf. Hij stopte die vloek niet weg, maar hij nam hem voor zichzelf. En daarom kon Gods liefde in hem ook zo schitteren, dat hij zich het meest ellendige aan aantrok. Het uitgespuwde. Hetgeen niets is. En dat hij het toesprak. Ik veroordeel je niet. Ga heen, zondig niet meer. Liefde. Maar kijk, nou komen we even op het punt waar ik via een omweg naartoe wil. Nou zijn er van die dingen. Zonden die met godsdienst verenigd zijn. Zonden die zelf godsdienst zijn. Dat maken de mensen ervan. Tenminste. Ja, de mensen. Bij de Grieken bijvoorbeeld. Daar had je tempelprostitutie. En die Grieken en Romeinen met al hun hoge opvattingen over het huwelijk. Ze wilden graag een hele goede vrouw. Een keurige vrouw waar ze mee voor de dag konden komen. De moeder van de kinderen. Waar ze altijd op terug konden vallen. Hun visitekaartje. Maar. Ze vonden het ook heel gewoon. Als ze naar hun godentempels gingen. Om even een meisje. Een prostituee. Een gewijde. Een soort priesteres. Om die te nemen. Ze vonden het heel gewoon om voor hun plezier een concubine, soort bijvrouw te hebben. Dat was voor plezier. Zo schreven ze erover en zo spraken ze erover. Dat werd niet ervaren als tegen God. Maar het werd getrokken op het vlak van God. Het had te maken met hun hele godsdienstige rites. Kijk, en nou springt dat eruit. Nou springt dat eruit. Ontucht. Ja, maar die echte, die ware God, is niet die God van jullie, die het heel gewoon vindt dat er elke dag een schare meisjes die daar hun maagdelijkheid offeren voor de godin Afrodite of wie dan ook, als de mannen hun tempelgaven brengen. Die God is het niet. Onze God heeft daar niets mee uitstaande. Voel je nou die toespitsing? We gaan nog een stapje verder, ik neem het even allemaal bij elkaar. Bloed. Verstikte. Dat kun je terugbrengen op Noach, maar goed. Er zat meer achter. In die tijd dronk men soms wijn vermengd met bloed. Verschillende religies kennen de vergoddelijking van de dieren. Of bepaalde eigenschappen van dieren die men vergoddelijkte. Hun kracht, hun potentie. Ja. Die onverwoestbare eros. Ja, je begrijpt wel. Dat ging zo ver. Dat als die beesten door een priester geslacht werden. Dat er heren en dames waren die met een beker onder de snee. Dat ging zo naar binnen. Dat kon nog helpen. Dat kon helpen. Kracht, vitaliteit. Leven. En bij sommige heidenvolken was dat echt een uiterst ruw bedrijf. Men vereenzelfde zich min of meer met dat dier. Zoals sommige mensen in de geschiedenis van de volken, die hebben de hersens van anderen opgegeten omdat ze dachten dat ze daar meer verstand door kregen. En zulke dingen. En dat is hier nou niet direct aan de orde, maar het gaat die oergedachten die overal achter zitten. Dat vergoddelijke van de creatuur, van de kracht, van bepaalde eigenschappen. Dat was zo verweven met die heidense religies. Net zo goed als het eten van offervlees dat aan de afgoden gewijd werd. Dat werd soms verkocht, openbaar. Maar dat vlees dat was gewijd aan de godheid, door de priester. Dat vlees was gedeeltelijk ten offer gebracht aan de godheid of door de priesters en de priesters gegeten. Daar zit wel wat in. Om dat ook te eten. Je ziet al die dingen in andere vormen in deze tijd terugkomen. Ik mag niet alles over één kam scheren. Maar bloemen, planten, edelstenen, mineralen, metalen, alles komt weer terug. Dat oer, heidense religieuze, dat is ergens nog springlevend. En die hele theorieën van Rudolf Steiner bijvoorbeeld, je moet als de maan zo staat, dan moet je wieden en dan moet je zaaien. En ik heb daar ook wel in gedoken, maar ik kan er geen verstand niet bij. Dan moet je bij volle maan een horentje van een koe met mest, met koeienmest, zo moet je dan bij een bepaalde maanstand er neerzetten. En dan kun je het gebruiken en dan kun je hele tuin, al is die 100 vierkante meter, die kun je daarmee bemesten. Want die kracht die daar dan in zit, hè, door die stralingen uit het heelal en door die zonnestand, die is dan genoeg om, dan kun je het verdunnen en dan kun je heel je tuin ermee bemesten. En het groeit als het nog nooit gegroeid heeft. En ik weet niet hoeveel mensen die zweren erbij. En er zit veel in de natuur, dat weet ik wel, wat wij niet weten en waar we te dom voor geworden zijn. Maar ik voel ook aan dat er heel wat bij is. Nou, van de verering van het schepsel en van viervoetig gedierte. En van bomen en van bloemen in plaats van de levende God, de schepper. Die te prijzen is tot in der eeuwigheid. Vergoddelijking van de materie. Nou. Daar kun je ook een lijn naar trekken naar dat bloed. Naar dat beest wat bijna nog leeft. En wat in je buik en in je hoofd verder leeft. Waar je zo je tanden in zet en waar je het vlees en het bloed kracht naar binnen slort. Eindens. Maar er is meer. Bloed is ziel. Er staat er van, dat bloed van een beest, dat is een ziel. Dan moet je niet op onze westerse manier gaan denken aan een geest en zo. Maar dan moet je gewoon even denken. Die levenskracht is in het bloed. Dat is zijn leven. Bij mens ook. Het bloed is symbool. draagster van het leven. En dat heeft de wetenschap wel ontdekt, hoe ontzaggelijk belangrijk het bloed is. Denk aan bloedbezinking, bloedplaatjes, witte, rode bloedlichaam. Hoe dat allemaal, wat een enorme invloed er daarvan uitgaat. Het is de levensstroom, als het ware. En nu had God gezegd tegen Noach en zijn kinderen en kleinkinderen, en in hem tegen het hele menselijke geslacht: jullie mogen nu, permissie geef ik jullie om ook vlees te eten. Voor de zondvloed werd er geen vlees gegeten. Maar nu mogen jullie wel vlees eten. Maar ik wil dat je blijft bedenken dat jij en jullie niet de beschikking hebben over het leven. Dat je niet denkt dat je God bent. Ik geef je wel toestemming om dat dier te eten, maar ik wil je er voortdurend aan herinneren dat ik God de bron van het leven ben. Dat ik alleen maar het recht heb om jullie dat beest te geven. Dat recht heb je niet krachtens jezelf of krachtens het feit dat je een mens bent of dat je een schepsel bent. Dat geeft je nog niet het recht om een beest even te doden. En het leven is zo kostbaar, wil de Heere God zeggen. Ook als zoenmiddel. Verzoening. Denk nou eens aan die woorden verzoening door het bloed. Het bloed der verzoening. Het bloed is zo kostbaar. Naar Gods welbare, zo verzoenend. Dan moet je niet te raar mee omgaan. Niet als een moordenaar. Want mijn zoon zal zijn kostbaar bloed, zijn leven geven tot een verzoening. Daarom wilde de Heere de mensheid ontzag inprenten voor het leven, dat hij God is en blijft, en wij mensen zijn. Wel in een gebroken leven, een leven dat vol is van dood en misgroei, maar waardoor we juist dubbel en dwars nodig hebben de herinnering: mensenkind, word weer eens wakker. Het leven is niet zomaar iets. Nou, dat zijn nou de motieven waar Jacobus uit spreekt, waarvan wij mogen en moeten aannemen dat dat door de Heilige Geest zo gebeurd is. Omdat juist een stuk van mensen heidense godsdienst, en wij zijn ergens allemaal heidenen van afkomst, van nature. Dat heidense wil altijd de overhand verkrijgen. Dat heidense maken de kwakzalvers gebruik van en de zegenaars zelfs christenen die zeggen: ja, het is wat. Oh, ik hoop dat hij daar oog voor hebben. Leg je hand maar op de radio. Dan zal ik voor je bidden. Zakdoekjes verkopen die dan zo'n man heeft in zijn handen gehad. Kijk, dat houdt er allemaal verband mee. Dat is allemaal dat oude heidendom dat voor de dag komt in allerlei vormen. En wij lachen er een beetje om, maar je ziet niet veel krantjes of blaadjes zonder horoscoop. Eerst even kijken hoor. Oh, nou. Het komt nog uit ook, hoor je een ander zeggen. Ja. Kijk, en nou is dit voor ons het actuele. En ik ben niet ver gekomen, maar dat geeft niet. Volgende week lezen we hetzelfde stukje nog eens en dan gaan we verder. Maar dit is nou voor ons het actuele. Jezus Christus. In hem is de maatstaf. Hij is de maatstaf. Maar het is alsof Jacobus zegt: broeders, dit moet ik toch nog even zeggen. De zonde is het meest gevaarlijk wanneer ze komt in een godsdienstig gewaadje. Ik heb wel eens gehoord van iemand, een dweperig iemand, die naar een andere vrouw ging onder de woorden: en de profeet naderde de profetes. Het moest iets goddelijks betekenen, iets heiligs. Voel je? Zonde in het kleed van de religie gehuld. En die vermaning, en daarom is het ook voor ons actueel. Kijk, ik kan uit de aard der zaak geen pleidooi houden vanavond, dat je nooit een stukje bloed wordt. Ja, ik eet het nooit, maar niet uit principes. Dat niet mag. Of dat niet kan, want het staat er toch maar. Ja, dat is zeker waar, het staat er. Maar het staat in de context, in het geheel van het woord van God. Dit is niet een nieuw wetticisme. Van nou ja, je hoeft alles niet te doen, maar dit, daar moet je toch een beetje rekening mee houden. Nee. Dit is expliciet een waarschuwing. O mensen, heidenen, laat je niet bedotten. Laat het de duivel niet gelukken dat je God voor je eigen karretje spant. Van je eigen verkeerde hart, van je eigen zondige hartstochten, van je eigen verdorven vlees. En dan denken dat dat kan. Want God is toch liefde. Ja, maar liefde is nog niet God. Amen.